Zo, broers en zusters, goedemorgen. Ik wil vandaag spreken over de wereld. Hoe moeten wij als christen staan ten aanzien van de wereld, in deze wereld? Dat is een heel belangrijk punt, broers en zusters, voor u als christen. Ja, eigenlijk is het een algemene regel, kan je zo stellen. Het is uw relatie met Christus. In de navolging van Christus zijn er geen directe relaties meer. De enige directe relatie die u heeft, is met Christus zelf. Alle andere relaties die u heeft met uw broeders en zusters in de gemeente, met uw familie, ook in uw gezin, loopt allemaal indirect, is via Christus. Via Christus is alles. Als wij in Christus zijn, loopt elke relatie via Hem. Als u dat in uw achterhoofd houdt en daarmee leeft, zult u ook uw houding weten bepalen ten aanzien van de wereld. Toch wil ik een paar dingen over opmerken. De wereld is een begrip uit de Bijbel, net als vlees en gerechtigheid, dat meerdere betekenissen heeft. Er is niet één begrip in de Bijbel, wereld, dat alle lading dekt. Wereld kan bijvoorbeeld betekenen de geschapen aarde, de stoffelijke wereld. En broers en zusters, u begrijpt met mij meteen wat ik bedoel. Maar in Gods woord wordt met de wereld ook bedoeld de mensheid. Dat weten wij door de tekst in Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld, dat is de hele mensheid. Dat is een neutraal begrip. Al zo lief had God de wereld, dat Hij zond zijn enige geboren zoon. Hij gaf die zoon aan u en aan mij. Ja. En het derde begrip is, en daar wil ik over uitweiden vandaag, het wereldsysteem. Als de Bijbel spreekt over dit laatste begrip, dan is daar een negatieve associatie. Daarmee bedoel ik, het is een wereld die in rebellie is tegenover God. Het is een wereld die los leeft van God, als dat al kan. De Bijbel zegt dat dat eigenlijk niet mogelijk is, los van God leven. Dan leef je eigenlijk niet, dan ben je dood. Ja. Maar toch, daarover wil ik doorgaan. De christen en de wereld en dan vooral dat wereldsysteem. Ik heb u al gesproken over Johannes 3 vers 16, de mensen. Nu wil ik met u gaan naar Jacobus 4 vers 4. Jacobus 4 vers 4. Jacobus is door en door een Joods geschrift. Zoals alle brieven trouwens uit het Nieuwe Testament. Broeders en zusters, ik wil graag u nog op een ander punt attent maken. De Bijbel, alle brieven van de Bijbel, behalve Timotheus en Titus, zijn geschreven aan de gemeente. Ja, u zult denken, ja, dat weten we. Maar daarmee wil ik zeggen, wij zijn in het Westen iets kwijtgeraakt. En dat is corporatief denken. In het woord corporatief zit corpus, lichaam. Wij moeten denken in een groep, in een lichaam. Zo denkt de Bijbel. Als een nieuwtestamentische christen in de eerste gemeente de Bijbel hoorde, want hij kon nog niet lezen, de meesten konden niet lezen en schrijven, dan hoorden zij het woord van God. In de gemeente. Het was dus gericht tot de groep, tot die eenheid. En die gemeenschap, die eenheid, die gaat zelfs boven het individu. Dat is voor ons, ja, dat is eigenlijk bijna niet meer mogelijk in het westers denken. Maar dat is wel waaruit de Bijbel denkt. Dat is wel zoals de Bijbel is geschreven. En wij komen in conflict met een heleboel dingen, ook in theologische zin, dat lees je ook als je theologische geschriften leest, dat zij sommige dingen niet kunnen verklaren, omdat dit belangrijk is. Twee punten zijn belangrijk als wij de Bijbel gaan verklaren. Wij moeten corporatief denken en wij moeten ervan uitgaan dat het Nieuwe Testament een Joods geschrift is. Joods. Het is door Joden geschreven, niet door de moderne mens. Wij kunnen daar dingen in leggen van ons nu vandaag, maar daar moet je ontzettend goed mee oppassen. Ja? Laten wij zo ook lezen en denken over waar wij vandaag bij stilstaan. Jacobus 4 vers 4, daar staat: overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend ter wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Nou, dat zijn geen vriendelijke woorden. Hè? De gemeente wordt aangesproken, tenminste bepaalde mensen in de gemeente, die een mikspikkel maken met de wereld en Gods woord, die worden aangesproken als overspeligen. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe komt dat? Hoe bedoelt apostel Jacobus dat? Broeders en zusters, de mensheid in de wereld bestaat eigenlijk uit twee personen voor de Bijbel. Dat lezen wij in Romeinen 5. U moet dat hele hoofdstuk maar thuis lezen. Dat geef ik u als huiswerk mee. En u moet dat met het achterliggende gedachte weer lezen, dat wij corporatief moeten denken. Dus als een geheel, als gemeente. En niet zozeer als individu. De mens is geschapen als een wezen voor God zelf. God heeft u en mij geschapen voor hem. En niet los van hem. Wij leven nu vaak los van hem, maar dat was niet oorspronkelijk de bedoeling. God heeft ons geschapen in een verbond. Dat is nog zoiets belangrijks om te onthouden. Ja, er zijn een heleboel sleutelbegrippen in de Bijbel. Als wij die in verband zien met elkaar, gaan wij zien wat Gods plan is. Het is Gods plan om een nieuwe mens te scheppen. Dat is zijn uiteindelijke doel. En die nieuwe mens is in Christus. Romeinen 5 spreekt van twee mensen. De eerste is de mens genoemd in Adam. Dat is de gevallen mens. Die leeft in het koninkrijk der duisternis, los van God. Is ongehoorzaam aan Gods stem en aan het evangelie. Dat zegt Paulus allemaal in Romeinen. Het zou nuttig zijn, broeders en zusters, als wij de Romeinenbrief, daar ben ik nou ook thuis mee bezig. Dat is niet de eerste keer, maar de Romeinenbrief heeft echt mijn hart. Om dat helemaal te lezen van het eerste tot en met het laatste vers. In één keer door. Leest u dat als een boek. Dat is heel nuttig, want dan ziet u ook de verbanden veel makkelijker. Ja? Dus niet losse teksten uit Gods woord halen, maar die teksten zien in een groter verband, in een context. Dat is heel belangrijk. Dan gaat u dingen begrijpen, echt waar. De mens is geschapen door God voor hemzelf. Dat was oorspronkelijk, maar er is iets tussen gekomen. Dat begrijpen wij allemaal. Want er zijn zoveel mensen in de wereld die leven los van God. De wereld is ook het systeem, het lichaam, Paulus noemt het in Romeinen 6 zelfs, het lichaam der zonde. Dus dat betekent niet dat wij zelf lichaam der zonde, dat interpreteren wij vaak weer als individueel. Maar het lichaam der zonde is de wereld. Is een ieder die in zonde blijft, bewust kiest ervoor in de zonde te blijven leven, ongehoorzaam in rebellie ten aanzien van God. En dat is een geest die hen drijft. Zoals het andere lichaam van degene die in Christus genoemd worden, dat zijn ook, is ook een lichaam. En dat lichaam wordt genoemd de gemeente of de bruid van Christus. Ziet u dat er twee polen zijn in de wereld, twee mensen? Ja. Het rijk der duisternis, het rijk der licht. Wat is er gebeurd? Waardoor deze ene mens is ontstaan die los van God leeft. Dat is de zonde, dat weten u en ik. Wat heeft Adam gedaan? Want daarin worden alle mensen genoemd die los van God leven. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn relatie met God verbroken door te luisteren naar de vijand van God. En die relatie met die vijand en het geloven van die vijand boven waarin hij eerst in verbond mee was, dat heeft een nieuwe relatie gekweekt. Dat heeft een nieuw verbond gekweekt. Ja. Een nieuw verbond. Zij leven ook in relatie met Satan. Daarom zeg ik, het is een geest die hen drijft. Het is niet allemaal zo vrijblijvend. En dat is nu wat Christus door zijn kruis heeft gedaan. Hij heeft zijn bruid vrijgekocht uit dat verbond, uit die relatie. Dat moest God wel doen, want anders zou hij tegen zijn eigen wet zijn. Hij kan geen vrouw die in een relatie is, want het lichaam is altijd vrouwelijk in de Bijbel. Hij kan die relatie niet zomaar verbreken, want wij hebben vrijwillig gekozen als mens in Adam voor die relatie met Satan, boven de relatie met God. Hij kan daar niet zomaar tussen komen en zeggen, nee, zij is van mij. Zij heeft nou een relatie met die ander. En nu is Christus gekomen om voor u en voor mij te sterven. Want wat weten wij door het huwelijk? Want wij denken aan een huwelijksrelatie. Daarom zeg ik, de gemeente is een bruid van Christus. Een huwelijksrelatie kent alleen maar één einde volgens het woord van God. En dat is door de dood. Broers en zusters, dat is door de dood. Nu zijn wij met Christus gestorven aan die ene relatie. En zijn overgeplant van het rijk der duisternis naar het rijk des lichts. Naar het rijk, zoals Romeinen dat zegt, van de zoon. Dat staat niet in Romein, maar naar het rijk van de zoon zijner liefde. Ja. Is dat niet wondervol? Dat is de prijs die Christus heeft betaald voor zijn bruid. Als wij alles zo zien, broeders en zusters. Het evangelie is een boodschap van God. God is een romantische God. God heeft alles geschapen met één doel. Een bruid voor zijn zoon. Is dat niet wonderlijk? Ja, geweldig is God. Ja. De mens genoemd in Adam leeft ver van God. Gescheiden van God, zegt Jesaja, door de zonde. Uw zonden hebben een scheiding gemaakt tussen u en mij. Daar heb je weer die scheiding. Daar heb je weer die huwelijksgedachte. Dat is bij God zo kostbaar. Dat verbond van hem met u en met mij is zo heilig, dat hij als het ware zegt, iemand die dat verbond verbreekt, is de dood waardig. Ja, dat is heftig. Maar wij zijn gelukkig in Christus gestorven voor die oude relatie. Ja, heerlijk is dat. De zonde en de dood zijn dus in de wereld gekomen door de eerste Adam. En het hoofd van dat lichaam, daar heb je weer dat corporatief denken, het hoofd is Adam. En zo is daar dat andere lichaam, de gemeente, en het hoofd van dat lichaam is Christus. En dit is de nieuwe mens die God wil scheppen. De nieuwe mens in Christus. Dat is zijn doel. Dat is het hartsverlangen van God. Dat wij allemaal in Christus zouden zijn. En niet meer in Adam, waarin wij geweest zijn. Ja, ik weet niet of dat wel. Ja, ik heb het op een rijtje gezet, hè, broeders en zusters. De mens in Adam staat daar links, voor alle duidelijkheid. En de mens in Christus staat daar rechts. Van het koninkrijk der duisternis zijn wij overgeplant naar het koninkrijk van het licht. Gevallen in zonde leefden wij in dood en ongerechtigheid. Maar wij zijn nu hersteld. We hebben vrede met God door het bloed van Jezus Christus. En wij leven En wij zijn dienstknechten der gerechtigheid geworden. Vroeger waren wij in slavernij der zonde. Slaaf van de zonde. Ja. Daarom als Paulus spreekt in Romeinenbrief dat wij vrijgekocht zijn van de zon, van de slavernij, denk je het eerst aan de slavenmarkt. Dat is een logische conclusie. Maar eigenlijk heeft het te maken met die huwelijksgedachte. Dat is het diepste beeld. De huwelijksgedachte dat de bruidegom zijn bruid vrijkoopt, zijn bruid koopt. Dat was ook zo in de oude tijden. Ja, wij zijn geroepen tot vrijheid, zegt Galatenbrief. De relatie met Satan is voorbij. Wij zijn nou in relatie en in verbond met Christus. Zoals het oorspronkelijk bedoeld was ook. Daarom zegt Jacobus in dit vers wat wij hebben voorgelezen, wat wij hebben gehoord, overspeligen. Het kan zomaar gebeuren, broers en zusters, dat wij toch weer de zonde toelaten in ons leven. Dan spreekt Gods woord ons aan, als het ware dat wij overspelig zijn. De psalmist zegt in Psalm 51, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ja, dat moet ons hart bewegen. Die liefde voor hem. Die trouw en die heiligheid. In dat verbond met hem. Dat moet ons weerhouden en ons heilig bewaren voor de zonde. Broers en zusters, niets of niemand kan u tegenhouden te zondigen. God heeft u daarin een vrije wil gegeven. Alleen één ding kan ons doen afzien van onszelf. En dat is Christus zelf. Zijn persoon is zo voortreffelijk. Zijn persoon is zo heerlijk. Als je met hem bezig bent en niet met de mensen. Of niet met jezelf. Ja, we kunnen zo behept zijn met onszelf. En de cultuur waarin wij nu leven is ook zo individueel geworden. Dat we alles op onszelf betrekken en alles naar onszelf toedragen. En de ontwikkeling van met onze eigen persoon bezig zijn. Zelfs als wij over het huwelijk spreken, is dat niet meer in het kader van trouw. Maar in het kader van de ontwikkeling van mijzelf. Als ik mij niet meer kan vinden in dat huwelijk, als ik mij niet meer kan ontwikkelen in dat huwelijk, dan moet er maar een eind aan komen. Waar is dat verbond waarover God spreekt? Ons huwelijk is een verbond voor het leven. Kijk, de wereld denkt daar anders over en die maakt er van alles van. Maar wij moeten teruggaan, zoals Jezus zegt in Matthäus. Terug naar het begin, naar de schepping. Wat heeft God daar gedaan? Als hij Eva naar Adam brengt, dan zegt Adam, dit is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. Broeders en zusters, wij worden één met elkander. Ja, één. En dat is niet zomaar iets. Als wij seks hebben met elkaar, dan is daar een band geschapen. Daar is iets wat in de geestelijke wereld een band schept. Daarom kunnen wij wel zo makkelijk nu samen gaan wonen en we leven samen en wij hebben seks met elkaar. En daarna als het niet meer lukt en wij vinden ons niet meer in elkaar, en dan gaan we maar weer uit elkaar en dan gaan we met de volgende. Misschien spreek ik nu heel gechargeerd, maar er ontstaat iets. Dat zegt Paulus ook. Als wij gemeenschap hebben met de hoer, met een hoer, dan hebben wij... En eens zijn wij een eenheid geworden met haar. Daar wijst hij op. Dat heeft natuurlijk ook weer, als wij dat corporatief zien, als wij dat als geheel zien en niet één hoer, waar iemand gemeenschap mee heeft, maar het gaat om de hoer van Babylon. Dat is dat lichaam uiteindelijk, dat die valse Christus zal aanbidden. Ja, daar gaat het naartoe. Dat is de toespitsing van alles. Dat is de toespitsing. Broeders en zusters, u weet voor uzelf waar u mee bezig bent. Ik wil niet in uw privé treden. Maar God ziet elk hart aan. En hij kent uw intenties. Ik zeg niet dat als u samenwoont dat u het in één keer moet verbreken. Nee, maar laat ons komen met datgene wat wij doen. Elke relatie, zeg ik u, dat zegt Jezus in Lucas 14, vers 26. Indien gij, als gij mij wilt navolgen, en indien gij niet haat uw vader en uw moeder, daar heb je die relaties, daar heb je dat lichaam. En uw broer en uw zuster, ja, uw eigen leven zelfs, daar heb je dat. Wat zegt Christus daar? Moeten wij onze moeder en vader haten? Moeten wij ons eigen gezinsleven, de meest intieme relaties, moeten wij dat haten? Nee. Hij wil alleen dat hij de eerste en de belangrijkste centrale relatie wordt. En van daaruit zullen wij alle andere relaties aangaan. Daar heb je dat, broeders en zusters. Ja, God is wijs. God heeft zulke geweldige dingen. Niet omdat hij daarmee zijn wijsheid wil tonen, maar omdat zijn hart is begaan met u en met mijn lot. Omdat zijn hart uitgaat naar u in liefde. Daarom zegt hij deze dingen. Niet als een wet om ons te beperken, maar als een wet die ons draagt. Wat draagt de gemeenschap in Nederland? Wat draagt de maatschappij? De wet. Als u zich aan de wet houdt, dan heeft u geen erg daarin. Dan is dat geen beperking voor u. Nee, dan heeft u daar juist profijt van. Dan draagt die wet, ook de verkeerswetten, ook de sociale wetten, ook de normen en waarden, die dragen het hele sociale leven en culturele leven. Ja, toch? Ja, zo wil God ook naar u uitspreken wat zijn gedachten zijn. Niet om ons te beperken. We horen vaak in de wereld die reactie, ja, als je christen wordt, mag je dit niet, mag je dat niet, moet je dit doen, moet je dat laten. Nee, ons hart is als het ware verliefd op hem. En vanuit die liefde willen wij Christus volgen. Waar komt die wereld en dat systeem vandaan? Daar wil ik nog even bij stilstaan, broeders en zusters. Genesis 4. Daar lezen wij dat. We moeten altijd teruggaan naar het begin. Waar het eerste keer wordt gesproken over een bepaald onderwerp. Dat is ook belangrijk dat u dat weet als u wilt studeren in Gods woord. Als u een bepaald onderwerp wil nemen uit Gods woord, ga altijd terug naar het eerste keer in Gods woord waar dat onderwerp wordt besproken. Dat is belangrijk. Van daaruit gaat u de hele schrift door. Over dat bepaalde onderwerp. Wij zijn nu met de wereld bezig. We gaan naar het begin. Genesis 4, vers 16 tot 24. De wereld, dat is die linker kolom die in Adam wordt genoemd. Genesis 4, vers 16 tot 24. Daar staat, toen ging Kain weg van het aangezicht des Heren. Ja, dit is een heel belangrijke zin. Dit is al een aanwijzing, wat zullen wij direct zien, waarop die wereld is gebaseerd. En ging wonen in het land Nod ten oosten van Eden. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde de Henoch. Daarna werd hij stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. Dit is overigens niet de Henoch die wij kennen, hè? Van die wandelde met God. En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Michujael. En Michujael verwekte Methusael en Methusael verwekte Lamech. En deze Lamech is een belangrijk persoon voor wat betreft de grondlegging van onze beschaving. En Lamech nam zich twee vrouwen, die een heette Ada en de andere heette Silla. En Ada baarde Jabal, hij is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. Dat zijn dus de herders, de nomaden. En de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van allen die de citer en fluit spelen. Hier heb je de muziek. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal-Kain, de vader van de smeden. Hier heb je de techniek, broers en zusters.
allen die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal-Kain was Naaman. En Lamech zeide tot zijn vrouw, Ada en Silla, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 77 maal. En Adam, tot hier, tot vers 24. Broeders en zusters, hier zien wij het begin van onze beschaving zoals beschreven in Genesis. En dat Lamech en zijn zonen een belangrijk aandeel hadden in hoe wij nu leven. De muziek, de techniek, het culturele. Ik heb heel lang kunstgeschiedenis gevolgd als cursus, een aantal jaar. Ik ben heel erg geïnteresseerd in kunst en klassieke muziek. En daar werd ook soms die vraag gesteld, ja, hoe is het mogelijk dat de mens die zulke fantastische werken schept, in de schilderswerk, in de schilderij, in beeldhouwwerk, in de muziek, Mozart, Beethoven, al die Bach, hoe is het mogelijk dat zij, dat diezelfde mens tot deze vreselijke gruwel daarin in staat is als moord, doodslag, waar wij hier ook over lezen. Broeders en zusters, de grondlegger van onze beschaving is een moordenaar, iemand die polygaam was en niet in God geloofde, goddeloos, want hij is een nakomeling van Kain. Ziet u waar het fundament ligt van de wereld? De wereld tegenover de gemeente. Dat is de reden waarom Johannes 17, Jezus zegt, ik zend u in de wereld, want wij mogen niet... Doordat wij dit weten, mogen wij niet wereldmeiding doen. Of ons zo moreel verfijnd vinden, omdat wij christenen zijn, dat wij neerkijken op een wereld, iemand die in de wereld leeft. Dat is niet de bedoeling, broeders en zusters. God zendt ons in die wereld, die ons haat. Dat staat in Johannes 17. Als Jezus aan het einde van zijn taak is gekomen, bidt hij dat daar. En hij zendt ons in de wereld, gelijk hij is gezonden in de wereld. We hebben een boodschap van verzoening, broeders en zusters. We zijn zo rijk. We zijn overgeplant van die duisternis naar het licht. We zijn vrijgemaakt. We behoren een ander toe. Ja, dat moet ons bezielen. Waardoor onze houding in de wereld, ja, daardoor gestalte krijgt. Dat wil de Heer. Maar wij zijn niet blind voor waar die wereld, die beschaving van de wereld, dat wereldsysteem, hoe dat is ontstaan. Geweldig lees je hier hoe die techniek en muziek en mens is cultureel hoog begaafd. Door God geschapen. Om een verbond, om een relatie met hem te hebben. Moeten wij wel zo zijn? God kan nooit met een hond of met een kat dezelfde relatie, kan hij niet. Want wij moeten zijn liefde kunnen beantwoorden. Wij moeten een bepaalde intelligentie, wij moeten, ja, u begrijpt dat. En zo verlangt hij dat van ons. Hij verlangt dat, hij ziet uit naar u. Hij ziet dat in het licht van het verbond. U heeft een verbondrelatie. Ja, een verbondsrelatie. En hier hebben we gelezen dat de mens, alhoewel hij zo geweldig is in zijn scheppingswerk, in zijn, dat hij kan schilderen, kan techniek en al die dingen, dat zien wij ook, de wijsheid van de wereld is zo groot, zo groot. Maar toch openbaart God hier wat aan de basis van dat leven ligt. Dat is belangrijk. God openbaart het hart. En dat diezelfde geweldige mens zonder God verlossing nodig heeft. Verlossing. U en ik hebben dat mogen beleven. Laat ons uitgaan om dat te vertellen aan anderen. Vraag wijsheid daarover. Ik wil sluiten met Romeinen 7 vers 1 tot en met 6. Waarin wij dat ook lezen over dat verbond. En dat wij vrijgekocht zijn. Het is goed als u thuis, Romeinen 5, 6 en 7, als u geen tijd heeft om alles te lezen. Romeinen 5, 6 en 7. Romeinen 5 gaat over die twee mensen, over die twee verbonden. Romeinen 6 gaat over de heiliging, dat wij apart zijn gezet voor Christus. Dat kan je alleen ten diepste begrijpen, heiliging, als je over het huwelijksverbond spreekt. De man is apart gezet voor de vrouw en de vrouw is apart gezet voor de man. En dan komt hij in Romeinen 7 en praat hij opeens over het huwelijk. Als je niet begrijpt dat het hier gaat over dat corporatieve lichaam, begrijp je hier niks van. Hoe, waarom praat Paulus opeens over het huwelijk? En dat lees je ook in de theologie. Maar ik heb u net uitgelegd de achtergrond daarvan en dat Paulus een Joods denker is. Als Paulus spreekt over de verlossing, denkt hij aan Egypte. En wat zeggen de profeten over de verlossing? Hosea 2 bijvoorbeeld. Ik heb u als een bruid getrokken uit Egypte en naar mij toegebracht in de woestijn. Jesaja spreekt constant over het verbond, het huwelijksverbond van God. Jeremia, Ezekiel, broeders en zusters, als we het maar willen zien. Romeinen 7, daar heeft Paulus het over, daar wil ik mee eindigen. Romeinen 7, vers 1 tot en met 6 lezen wij. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de man. Zo is het ook in het huwelijk. We zijn aan elkaar gebonden, ook door de wet. Zolang hij leeft, zolang je leeft, ben je aan elkaar verbonden. Zo zegt Gods woord het. Dat wij er iets anders van maken, maar dit is wat Gods woord zegt. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Hier heb je dat verbond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtpreekster zijn. En daarom spreekt Jacobus over overspeligen. Als wij vasthouden aan de zonde als christen, dan zondigen wij ten diepste ten aanzien van dat nieuwe verbond. Van die relatie met Christus. Broeders en zusters. En omdat wij corporatief denken, uw zonde staat niet op zichzelf, u besmet ook de gemeente hierin. Ja. Dit is. Ik weet dat dit streng klinkt, broeders en zusters, maar laat mij u brengen wat Gods woord zegt. Wat u ermee doet, dat is aan u. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man, dus de vrouw, een ander tot man neemt, echtpreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtpreekster is, indien zij aan een ander man geeft. Bij gevolg, mijn broeders, hier heb je dat, wat hij zegt, wat ik u net heb uitgelegd, zijt ook gij dood voor de wet. U bent met Christus gestorven, wij zijn dood voor de wet. Door het lichaam van Christus. Om het eigendom te worden van een ander. Dat moet eigenlijk met een hoofdletter, die ander. Van hem die uit de doden is opgewekt. Ja, heerlijk is dat. Opdat wij goede vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen. Dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes, en niet in de oude staat der letter. Hier heb je dat, broeders en zusters. Wij zijn genoemd in Christus. Wij behoren tot een nieuw verbond. Wij behoren tot een nieuwe relatie. We zijn vrij. En uit die gedachte, uit dat huwelijksverbond, uit die situatie, die relatie van intimiteit met God, wilt u niet zondigen. Die geest in u, die weerhoudt u daarvan. Zodra u iets wil doen wat tegen Gods woord is, zal Gods geest u indachtig maken. Pas op. Je bent hier op gevaarlijk terrein. Ja. Omdat wij nu in een verbond leven met God zelf. Een nieuw verbond waarvoor hij zichzelf heeft gegeven. Waar hij met zijn eigen leven zijn bloed u heeft gekocht. Een dure prijs. Niemand heeft zo'n hoge bruidschat betaald. Niemand voor zijn bruid is zo ver gegaan als Jezus Christus. En daarom mogen wij nu aan tafel gaan. Ja, de tafel des verbonds. De tafel waarin wij feest mogen vieren met de koning der koningen. Waarin ons hart verblijd is. Natuurlijk is daar iets serieus aan het heiligavondmaal. Maar voor ons moet het een feest zijn. Een bruiloftsmaal. Dit is de heenwijzing naar het uiteindelijk maal. Dat wij boven zullen vieren, broeders en zusters. Het bruiloftsmaal. Laten wij zo tot de Heer komen. Dank u wel, Heer. Amen.